Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van informatie, actualiteit en muziek met een eigenwijze karakter. Van Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town vanuit Amsterdam, onze studio bij Salto. En ik ben Silvia Terribili. En vanavond heb ik een gast bij mij in de studio. En het programma zal aan haar gewijd worden. En voornamelijk aan het thema Geoengineering, Stratospheric Aerosol Injection, Contrails en Chemtrails. Nou, Marije, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Marije Vreven.
Ja, Marije Vreven.
Ja, misschien kan je een paar woorden zeggen om jezelf te beschrijven voor ons publiek. Dat hoeft niet zo uitgebreid, maar wie ben je en waarom ben je in dit onderwerp geïnteresseerd?
Nou, ik ben eigenlijk kom ik uit een heel andere achtergrond. Of ik heb hiervoor een kunstopleiding gedaan en ik heb ook heel lang met kinderen gewerkt. En ik heb een tijdje was ik in de ziektewet en toen heb ik heel veel buiten gewerkt in die periode. En ja, daardoor ging ik eigenlijk veel meer naar de lucht te kijken. Ja. En daardoor ging ik me afvragen van wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de lucht? Het is heel onwennig voor mij trouwens om hier in de studio te zitten.
Ja, we moeten even zeggen dat
ik moet even wennen.
Ja, het is de eerste keer dat je in een echte studio, radiostudio bent als geïnterviewde dan.
Ja, en er zou ook nog iemand.
Dat is best spannend.
Ja, en er zou ook nog iemand meekomen. Die komt misschien zo nog. Maar was iets gebeurd met de trein, dus die had vertraging.
We blijven maar, even open.
Ja, maar goed. Maar ik ben in ieder geval iemand die ook altijd heel erg van tuinieren heeft gehouden. Wat ik ook voor beroep heb uitgeoefend. Ik hou altijd van tuinen en bloemen en vogels. En
Jou van de natuur.
Ja, ik hou van de natuur.
Ja. En je kijkt naar de hemel. De hemel ziet er anders uit dan vroeger. Ja, jongere mensen weten het niet, beseffen het niet. Maar oudere mensen, waar ik me daaronder bevind, eigenlijk. Zien dat de hemel er anders uitziet. Het lijkt alsof de zon soms afgeschermd wordt door sluiers die er vies uitzien eigenlijk. Wat is er aan de hand? En wanneer ben jij zelf gestart om je zorgen te maken over onze hemel? Wanneer is het begonnen?
Volgens mij ongeveer 2011. Dus het is al iets van 7 jaar geleden of 8 jaar geleden. En was eigenlijk mijn buurvrouw die zei van weet je dat dan niet? Dat zijn chemische vliegtuigstrepen, zitten bepaalde stoffen in. En toen ging ik daar informatie over opzoeken. En toen kwam ik erachter van jeetje, dat is geen sprookje. Dat is wel echt wat ze zegt. Maar ik had het eigenlijk al intuïtief al veel langer in de gaten dat er iets aan de hand was. Voordat ik dit wist, had ik al gemerkt dat het veel donkerder was. En ik dacht elke keer van, dat ligt aan mezelf. Dat komt gewoon omdat ik ben opgegroeid in Twente en daar is vast meer zon. En waarschijnlijk is er in Amsterdam minder zon omdat het aan de kust ligt en er zijn meer wolken. Dat dacht ik elke keer. En Dus ik had al heel lang gevoeld van er is iets met de atmosfeer aan de hand en ik weet niet wat het is. En ja, toen ik er dus achter kwam van ja, dat klopt dus ook. Want ja, er worden stoffen in de lucht geblazen.
Ja.
En daardoor krijg je ook echt minder zonlicht. Dus ja, dat gevoel klopte.
Ja, want het punt is, er wordt gesproken over contrails en het complot van chemtrails. Contrails, dat zou de normale strepen zijn die uit de turbines van vliegtuigen komen. Dus dat zouden uit die verbrandingsprocessen komen. Maar het is wel bekend dat deze strepen dan niet zo lang in de lucht zouden blijven hangen.
Ja.
Waarom blijven ze zo lang? Waarom zijn ze persistent geworden? Vroeger
ja.
was het niet zo. Vroeger verdwenen die strepen na een tijd. Helemaal.
Ja.
En nu blijven ze hangen. Wat is het verschil tussen die, ja, de zogenaamde contrails en chemtrails? We weten dat er eigenlijk contrails alleen onder bepaalde omstandigheden persistent blijven.
Ja, en dat zijn piloten eigenlijk, die moeten dat soort dingen weten. Dus ik heb dat ook gevraagd aan een piloot. Dat is, ik kan wel even zijn naam hier noemen, dat is Willem Velderhof. Want hij is nu niet meer in dienst, maar hij heeft heel lang gewerkt bij een commercieel luchtvaartbedrijf. En hij is daar nu gestopt, maar hij heeft dus wel inderdaad uitgelegd van hoe dat dan zit, hoe dat kan, dat die sporen in de lucht blijven hangen en dat er ook witte sluiers ontstaan. En dat is alleen onder bepaalde omstandigheden. En die omstandigheden die komen nou zelden of nooit voor. Dus
wat zijn die omstandigheden? Kunnen we dat even beschrijven?
Ik heb het hier op een briefje. Staat het vliegtuig moet boven de 30.000 voet vliegen.
En dat zijn ongeveer 9.144 meter, heb ik opgezocht.
Oh, oké. Okay. Ja,
dat is 9.000 meter, dat is een cruise, zeg maar, hoogte. Dus normale vliegtuigen die op de goede koers zitten, zeg maar, dan zitten ze op deze hoogte. Dit is eigenlijk de optimale vlieghoogte.
Ja.
Dat zijn boven de tussen de 9.000 en de 10.000 kilometer.
Maar daarnaast moet je ook nog een temperatuur hebben die lager is dan min 40 graden Celsius. En een luchtvochtigheid van meer dan 67%.
En
dus als die drie dingen aanwezig zijn, dan blijven de witte sporen in de lucht hangen.
En anders zouden ze oplossen.
Ja, en anders zouden ze oplossen. Maar doordat er dus stofjes in zitten, blijven ze dus hangen. Of vertel ik het nu verkeerd? Of ik weet het niet meer.
Maar zo is het. Maar eigenlijk het punt van de vochtigheid. Hè? Dus de vochtigheid zou moeten zijn boven de 67%. Tussen de 60 en 70%.
Ja.
Minimaal. En het schijnt dat op die hoogte, dus 9000 meter,
hè?
Dus 9 kilometer, dan is de vochtigheid eigenlijk vrij laag.
Ja.
Het schommelt tussen de 25.
Is de lucht heel droog?
Dan is de lucht heel droog.
Ja.
En dit is het vreemde. Dus als je dat wetenschappelijk bekijkt, dan is er helemaal geen reden waarom die strepen zouden blijven hangen. Want die vochtigheid is gewoon te veel te laag.
Ja, ik ben geen wetenschapper. Dus,
nee, maar dit zijn
feiten.
Maar dat
heb ik inderdaad, ja, dat klopt. Wat jij vertelt, dat heb ik ook.
En we zijn leken, natuurlijk. Maar
ik ben
op een moment.
Leek.
Ja, nee, maar ik bedoel, je gaat
die
afvragen.
Ja.
Dus dan verwacht je dat wetenschappers jou de juiste antwoorden geven.
Ja.
Kijk, dan moeten ze zeggen: oké, dit zijn de gegevens, dit zijn de condities, voorwaarden. Onder deze voorwaarden blijven die strepen hangen.
Ja.
En aan die voorwaarden wordt niet voldaan. Want wij weten dat de luchtvochtigheid op 9000 meter gewoon heel laag is.
Ja.
Dus wetenschappers zouden dit moeten verklaren. Maar als je dit vraagt, wat zeggen ze dan?
Maar ook, ja, dan zeggen ze dus dat het contrails zijn.
Dus dan geven ze geen puntsgewijze antwoord op ja. de vraag.
Maar het is ook zo dat die mensen van het weer, bijvoorbeeld de Gerrit Hiemstra en al die mensen die voor de televisie werken en die ons het weer vertellen, die ontkennen het ook. En dat vind ik ook wel heel erg kwalijk. Want die, ik ken wel iemand die is een keer Gerrit Hiemstra gaan interviewen hierover. En Gerrit Hiemstra was echt woedend daarna. Want het was niet afgesproken dat hij geïnterviewd zou worden over geoengineering. En hij zei van, het mag absoluut niet uitgezonden worden, dit onderwerp. En ja, het was heel duidelijk dat Gerrit Hiemstra verstrakte helemaal zijn gezicht toen het over geoengineering ging. Dus het was voor ons heel duidelijk dat hij wel afwist van dit onderwerp, maar hij mocht daar gewoon niks over zeggen. Ja. Dus dat is wel, ja, ik vind dat wel erg, omdat het heel erg schadelijk is maar ook voor de ozonlaag en milieu. En ja, ik vind het ook kwalijk dat ik hier als leek, zeg maar, voor een radio-interview moet zitten. Terwijl dit is dat, wat ik nu allemaal vertel, dat is gewoon eigenlijk het werk van de meteorologen en van de politici. En dan zit ik hier met mijn, weet je, zit ik hier met mijn mapje en mijn aantekeningen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar dit is eigenlijk het werk van of de mensen van de Radboud Universiteit, dat soort mensen.
Ja, die
toch?
Die ontkennen
problemen. Ja, die ontkennen
die
alles.
Die zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het komt van die condensstrepen. Dat zijn geen chemtrails, hè? Dat is een complot. Daar mag je niet over spreken. Ze weten niet hoe het komt, maar ze zeggen, het interesseert mij ook niet. En ze zeggen, ja, het is ook niet het ergste. Je kan je beter druk maken over plastic in de oceaan. Oké, plastic is ook een troep.
Ja.
Maar trouwens, we hebben ook te maken met die nanoplastic. En dat is weer een ander verhaal, hè? Dus ja. Die nanoplastic, dat maakt de mens, hè? Dat zijn niet, dat is niet de rotzooi, zomaar die zakjes die wij verspreiden. Want die kunnen niet zoveel, zo makkelijk verpulverd worden tot nanodeeltjes. Dus al die plastic nanodeeltjes, die worden dan echt gemaakt door de industrie en in producten gestopt.
Oké.
Dus ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Maar ja. Als je elke keer hierover begint, dat zeggen ze, ja, je moet je niet druk maken over dit soort dingen.
Maar het is ook een taboe onderwerp, dit, bij vooral politieke partijen.
Ja, en het probleem is, als je vragen stelt, en misschien zijn het domme vragen van leken, oké, maar je krijgt geen antwoord, of je wordt gebagatelliseerd, of je krijgt gewoon geen reactie, dan ga je alleen wat meer dingen vermoeden. Dat is logisch.
Ja.
Kijk, als iemand heel terughoudend is en niets vertelt en niets verklaart en niets uitlegt, en het is een wetenschapper, dus die hoort dit soort dingen te weten,
nou,
dan ga je jezelf afvragen, oké, maar waarom doet hij dat? En dan ga je alleen maar meer complot bedenken. Dat is logisch. Dat is normaal. De wetenschap is ons heel veel antwoorden schuldig. En die antwoorden komen niet.
Maar je gaat ook nog beter naar de lucht kijken. Want ik heb een paar zomers achter elkaar heb ik naar de vliegtuigen gekeken. Die boven Amsterdam vlogen. Maar ook boven de kust bij Bloemendaal. En daar heb ik echt ontzettend veel vliegtuigen gezien. Die dus een lange witte streep achterlieten. En dan ineens stopte het 3 seconden of zo.
En daarna begon hij weer
te sproeien. En daarna ging hij weer even uit.
Ja.
En daarna begon hij weer te sproeien. Ja. Dus dan denk ik van, dan is het toch duidelijk dat er een soort van sproeier zit. Want
Het kan niet.
Ik neem aan dat het vliegtuig niet de motor afzet of zo.
Nee. Of de lucht ineens heel vochtig wordt. En
voor
dan
drie seconden.
Weer heel droog. Dat is niet. Maar kijk, als je deze vragen stelt, dan zeggen ze. Ja, ik vind het niet belangrijk. Ik weet het niet. En ga maar je druk maken over andere dingen.
Ja, dit maar is ook het vooral. Wat je hoort. Ja, en ook vooral dat ze zeggen van. Ja, maar jij bent geen wetenschapper. Dus weet jij er nou van? Terwijl als je gewoon zegt van ja, maar je hoeft dus geen wetenschapper te zijn om dit te kunnen zien. Want de boeren in Spanje en in Italië bijvoorbeeld, die doen hun hele leven werk al op het land. En ze weten dat de luchten 30, 40 jaar geleden prachtig blauw waren.
Ja, ja, wij en weten het heel goed.
Ze zien dat de laatste 20 jaar de luchten helemaal. Ja, besproeid worden. Ik ben ook in het gebied op vakantie geweest. En ik weet nog vroeger dat die luchten heel mooi blauw waren.
En ja, dat blauw, dus dat donkerblauw. En ja, het koraal, iets wat heel typisch was van vroeger, had je die cumuliwolken. Hè? Dat waren die hele mooie ronde wolken. En met al die vormpjes.
Ja, van die watjes.
Want het schijnt dat als je droge, hoge luchtdruk hebt, dan heb je natuurlijk vochtigheid van de grond. Die gaat verdampen. Okay. En dan krijg je dit soort mooie wolken.
Ja.
Die dan groeien, zeg maar. En na een paar dagen uit die wolken komt de regen.
Okay.
Dit proces is helemaal verpest.
Ja.
Die wolken, die cumuli, die worden dan.
Die zie je nog maar heel weinig, toch?
Die cumuli worden dan vernietigd. Zo'n beetje. Waardoor je zo'n soort melkachtig, vieze
soort
sluiers krijgt. Ja.
Metaalsoep.
Die eigenlijk waar geen regen uitkomt.
Ja.
En na een aantal dagen, ja, misschien komt de regen daar maar een beetje op commando. Dit is het gevoel wat je krijgt. Kijk, dit is wat mensen die naar de hemel kijken, die de hemel zien, die het vroeger veel bekeken hebben, die zien dat. Die herkennen dat.
Ja.
In Nederland zelfs. Je had periodes van, zoals in de winter bijvoorbeeld. Dan had je die stormen. En bij die stormen, dat zie je heel duidelijk. Die snelle witte wolken die ontzettend rennen.
Ja.
En boven is de lucht strak. En dat heb je nu niet.
Maar je had
nu zie
ook
je die lage wolken. En boven zie je die sluiers.
Ja,
ik heb heel
inderdaad.
Veel foto's. Ik heb een hele serie foto's gemaakt. Waardoor je dat heel duidelijk ziet. Je hebt al die lagen. En vroeger was het niet zo. Ik weet het heel goed.
Ja,
je had heel duidelijk. Zon, licht en dan wolk. En het verschil was heel groot.
Ja.
Nu heb je gewoon die sluiers. Want die wolken worden gewoon vernietigd.
Maar ook in januari, februari had je vroeger ook heel veel van die strak blauwe luchten.
Ja, die vorstperiode.
En dan ging je schaatsen bijvoorbeeld.
Ja.
En 's nachts was het dan heldere sterrenhemel.
Ja, in de winter had je die prachtige dagen.
Ja, en de wolkenluchten die begonnen weer in de lente. Dan kreeg je weer wat meer wolkjes.
Zo was het. En in de winter had je die lange periode met vorst. Ik weet het!
Ja.
Dat heb ik niet verzonnen. Dat was het mooie van Nederland. En in de jaren 90, toen begon dit.
Ja.
Ja, deze pap. Deze vieze pap.
Ja. Ja.
Kijk, je kan zeggen je verbeeld je.
Ik weet wel wat je bedoelt. Maar.
Ja, je kan zeggen je verbeeld je. Oké, dat kan, maar ik heb gewoon mijn herinneringen. Ik weet het heel goed.
Ja, en er zijn ook heel veel fotografen die het hebben vastgelegd.
Precies,
hè?
Precies. En het punt is, als je dan stukken gaat lezen, er zijn heel veel artikels die daarover gaan. En er zijn mensen uit de wetenschap die gewoon toegeven dat er toegevoegde wolken zijn.
Ja.
En het wordt stukje bij beetje, wordt gewoon. Ja, wordt gewoon gezegd.
Ja, maar ook
dat
de.
Dat ze aan het rotzooien zijn.
De SP, de Socialistische Partij, die heeft zich ook een keer versproken over de telefoon.
Wat zeiden ze?
Iemand die ik ken, die had de SP opgebeld. En hij had het gesprek opgenomen. Dus hij zei van, ik ben fotograaf en ik. Ja, ik zie gewoon dat die luchten gewoon worden besproeid door de vliegtuigen. Wat weten jullie? Of wat doet de politiek in Den Haag daaraan? En Nou, toen gaf die mevrouw, dus de medewerkster van de SP, die gaf toe. Ze zei van, ja, het klopt inderdaad dat geoengineering, dat is al gaande en dat weet iedereen. We hadden zoiets van, oh, oké, goed, waarom praat niemand er dan over? Ja, maar ja, later krabbelde ze weer terug. Dus, maar we hebben het wel opgenomen. Dus dat is het bewijs, zeg maar, dat ze... Ja, ze had dat niet mogen zeggen. Waarschijnlijk is ze later weer teruggefloten. Van nee, daar mag de SP niet over praten. Maar geen enkele politieke partij die wil het erover hebben. En de Partij voor de Dieren die had eerst wel gezegd dat ze onderzoek wilde doen. Want die had ik een mailtje gestuurd van... als we 40.000 handtekeningen hebben, willen jullie dan onderzoek gaan doen? Want het is wel een onderwerp waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Toen hebben ze eerst gezegd van ja, dan gaan wij daar onderzoek naar doen. En toen is dat bij een journalisten, die zijn daarachter gekomen. En toen is dat is dat overal op allerlei sites gezet. En het stond op een gegeven moment in het AD. En toen is de Partij voor de Dieren weer teruggekrabbeld. Toen werden ze ineens bang. Dus daar is iets geks aan de hand. Of tenminste, ik... ik weet wel wat er aan de hand is, maar er zijn natuurlijk bepaalde agenda's die spelen en die moeten geheim blijven. En ik weet wel bijna zeker dus dat die politici op de een of andere manier een soort... Ja, als er politici zijn die erover durven te praten, wordt er van alles gedaan om het weer in de doofpot te stoppen. Dus het is eigenlijk een soort doofpotonderwerp. En elke politicus die probeert het ter sprake te brengen, die toch nog het lef heeft om het te doen, die wordt onmiddellijk weer of belachelijk gemaakt of het zwijgen opgelegd. Want
wat ik me afvraag, hè, want het punt is ook, het zonlicht wordt tegengehouden.
Ja.
En er is minder, dat komt minder vitamine D bijvoorbeeld door.
Ja.
Wat enorme gevolgen heeft op de volksgezondheid.
Ja.
Dat is zo belangrijk.
Ja.
Het rendement van zonnepanelen wordt ook minder.
Ja. Hierdoor. Dat is allemaal onderzocht, ja.
Maken de mensen zich geen zorgen hierover?
Ja, dat vind ik dat. Nou ja, goed. Dat, ik probeer dat dus de hele tijd met nog een heleboel andere mensen. Want ik ben natuurlijk niet de enige. Maar ja, we maken flyers en die delen we uit. En sociale media proberen we allemaal berichtjes te delen en artikelen te delen. En we zijn natuurlijk naar Milieudefensie. Eindeloos hebben we die...
Wat zegt bijvoorbeeld Milieudefensie daarover?
Die willen niet geassocieerd worden met dit onderwerp. Die zijn echt...
Zij ontkennen. Ze zeggen het is goed, het is normaal.
Ze wilden het eerst überhaupt niet eens over de luchtvaart hebben. En maar toen hebben wij zo zitten lobbyen. Ook bij GroenLinks, bij de Partij voor de Dieren, bij de SP, bij Greenpeace. Volgens mij hadden ze op een gegeven moment met z'n allen zoiets van... ja, nou, nu moeten we wel iets doen. En toen kwam het vliegveld Lelystad onderwerp er nog bij. Ja. Dus nu zijn ze ineens heel erg met die luchtvaart. Dat staat helemaal bovenaan de agenda. Dus daar zijn ze nu wel mee bezig met de luchtvaart. Maar... als je dan zegt van, er is nog veel meer gaande in de luchtvaart. Dus
en ook veel meer argumenten.
Nog veel ernstiger is het eigenlijk. Ja. Dan gaat de deur gewoon dicht. Hoe vriendelijk ze ook doen, ze blijven wel vriendelijk, moeten ze ook zijn natuurlijk. Maar het stopt, het gesprek stopt gewoon. Want ze zeggen gewoon, ja, dat staat gewoon niet op onze agenda. Maar ik... wil echt vragen aan die groene partijen, vooral Partij voor de Dieren, ben ik ook zelf lid van zelfs. Want die zijn ook heel erg bezig met de voedsel en de boeren.
Ja, met de
sector en zo. Ja,
ze zouden daar gevoelig voor moeten hebben.
Daar spelen dus die geheime agenda's en daar mogen ze kennelijk niet over praten. Want ik ben ook wel eens, is ook wel eens een keer politicus geweest. Ik ga geen namen noemen, maar wel iemand van een groene partij die zei van, ik wil niet meer benaderd worden door jou over dit onderwerp. Maar die was echt, hij leek zelfs wel een beetje bang of zo. Van, ik wil niet, maar ja.
Dat maakte onze argwaan alleen maar groter.
Ja, precies. Je wordt dan juist...
Kijk, ik zoek niet anders dan iemand die een fatsoenlijk en wetenschappelijk verhaal mij vertelt, waardoor ik daarmee geen zorgen over moet maken.
Maar
dan ben ik de hele tijd bezig om dit te vinden. En dit vind je niet. Als mensen een tipje van de sluier lichten, zeg maar, dan hoor je alleen maar verhalen die eigenlijk het veel enger maken. Want dan geven ze toe dat geoengineering eigenlijk aan de gang is.
Ja, en bij het Europarlement is in 2013 is er een conferentie geweest. Dat duurde 2 dagen. En daar heeft ook Werner Schulz van die Grünen, die heeft daar ook gewoon letterlijk verteld dat het aerosol spraying, noemen ze dat dan in het Engels. Dus het sproeien met
aerosolen, dat zijn nanodeeltjes.
Ja, nanodeeltjes. Hij vertelde daar in een klein speechje dat dat al gaande is. En dat staat ook op YouTube. Dus er zijn allemaal politici en organisaties. Ook de NASA bijvoorbeeld. Die heeft ook, dat kan je ook op YouTube vinden, een telefoongesprek. Dat is opgenomen met een wetenschapper van de NASA. Het is gewoon met naam en alles staat erbij. Dus je kunt het allemaal nachecken. En die man van de NASA die geeft er inderdaad ook toe dat ze met chemtrails sproeien. Lithium, geloof ik zelfs. Lithium.
Aluminium, barium, strontium.
Ja, maar ook lithium. Andere stoffen. Ook,
ja, er is een rapport.
Bepaalde plastic vezels of zoiets. Of,
er zijn allemaal verschillende stoffen. Er was iets van het RIVM dat ze ongeveer 25. Wacht, ik moet het even zoeken. En we moeten even de deur misschien.
Oh, dat klopt iemand.
Dat wordt aan de deur
geklopt.
Zal ik
open doen?
En, ja, probeer het. Ja. Ja, wij gaan even zoeken naar die gegevens. Misschien gaan we een beetje muziek draaien in de tussentijd.
Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. My heart is drenched in wine, but you'll be on my
Ja, wij zijn er weer. Ik had een mooie muziekje van Norah Jones opgezet. Op verzoek van Marije. Om het een beetje lichter te maken. Want ja, die onderwerpen zijn heel... heel zwaar. Dus we zijn met hele zware onderwerpen bezig. En inmiddels... hebben wij ook Jerry naar binnen gelaten. Hij moest even buiten wachten, maar hij is gelukkig nu in de studio. Dus misschien kan jij iets, ons iets vertellen over je ervaringen met dit thema. We praten over geoengineering, we praten over contrails, chemtrails, ontkennen daarvan. We worden bestempeld als complotdenkers, als ze maar het woord geoengineering horen. Kan jij misschien daar iets over zeggen, over je persoonlijke ervaring met dit thema?
Ja, zeker wel. Ik ben al jarenlang ook fotograaf. Dus dan kijk je ook vaak naar dingen, naar details, ook naar de lucht en naar de natuur. En toen ik daar voor het eerst daar bekend mee werd, dat opeens onze luchten heel raar eruit zagen. Toen dacht ik van ja, wat is er aan de hand? Ik ben ook gaan onderzoeken. Maar ook dankzij Marije heb ik ook heel veel kennis opgedaan. En op een gegeven moment ben ik ook begonnen om politieke partijen op te bellen om dus daar vragen over te stellen. Nou, onder andere bijvoorbeeld Partij van de Dieren heeft ooit een keer een standpunt op de site gezet. Waarop stond dat wij geen wetenschappelijke informatie hadden over het bestaan van chemtrails. En op een gegeven moment was er een update in november 2016. Waarop stond van ja, er is wel sprake van climate engineering door middel van chemische stoffen die in de lucht worden gebracht om het klimaat te beïnvloeden. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als chemtrails eigenlijk, natuurkundig gezien. Later is dat hele standpunt verdwenen. En ik heb er ook over opgebeld. Hun beweren dat ze standpunten baseren op een rapport. Nou, ik heb naar dat rapport gevraagd, maar daar willen ze niet over uitweiden. Dus dat is ook al heel raar. En zo zijn er tal van zaken. Ik heb Greenpeace benaderd. Ik heb zelfs een mail terug gehad. Daar stond in van dat ze het onderwerp heel kritisch volgen. Zeggen ze eigenlijk wel, ja, ze zijn er wel op tegen, maar ze vinden het interessant omdat geoengineering is een goedkope oplossing. En dan kan de economie gewoon door blijven draaien, zoals mensen gewend zijn. Milieudefensie negeert het onderwerp ook op een gegeven moment. Ik heb Milieudefensie heel vaak gebeld. Nou, ja, de Bram van Lier is een van de hoofdpersonen. Ja, die kijkt dus niet meer aan de lijn. Dus ja, dus zo
hij wil niet met je praten.
Nee, op een gegeven moment als jij dus kritische vragen blijft stellen, dan wimpelt ze je af en dan gooien ze de telefoon er gewoon op. Dus zo heb ik tal van zaken meegemaakt. Het is ongelooflijk, ja.
Is het onderwerp zo besmet of zo gevaarlijk dan? Waarom doen ze dat?
Ja, dat is een goede vraag. Economische belangen, of het is misschien een militair programma, de weather modification. Ik vind het is zoveel informatie dat het gewoon bijna niet meer te doen is van wat is nou precies de werkelijke agenda achter geoengineering. Want als we het dan over CO2, dan is de vraag van waarom is CO2 dan een probleem? Want in de documentaire Klimaatontkenners van Guido Levy komt een professor natuurkundige aan het woord. Die zegt dus dat CO2 absoluut geen probleem is en het is zelfs meer CO2 in het verre verleden geweest op aarde. Hij zegt van de chemische uitstoot is een probleem. En als CO2, en dan het tweede punt is van als CO2 ook als het een probleem is, waarom worden er nog steeds hectare bossen gekapt, ook in Nederland? Dus er zijn allemaal tegenstrijdige dingen die dus voor geen kanten kloppen. En nou ja, en dat feit al dat Greenpeace dan op een gegeven moment ook mijn telefoongesprekken negeert of mijn e-mails. De campagneleider Joris Wijnhoven, nou ja, goed, aardige man, ik heb hem gesproken. Maar op een gegeven moment toen ik doorging vragen over geoengineering, heeft hij mij ook gewoon geblokkeerd. Erg jammer. Ik bedoel, ik had graag verder in zee willen gaan met hun. We willen allemaal bereiken een schone aarde. Maar ja, goed. Wat kan ik nog meer toevoegen? Ja, ik heb gesprekken gehad met Herman Russenberg. Ook met Helene de Koning aan de telefoon. Ja, wat ik interessant vond, onlangs is er een interview geweest van u met Helene Koning. En u heeft gevraagd van of zij bekend is dat geoengineering al speelt met experimenten. En ja, zij denkt dus van niet. Of zij zegt van, dat is, het is onbekend. Maar ik heb haar al een paar jaar geleden contact met haar gehad. En ik heb haar dus dingen opgestuurd en haar vragen gesteld erover. En toen kreeg ik dus later een reactie van, ja, van, ik heb liever niet meer dat je ons belt of vermailt. Dat is serieus, dat is echt geen geintje. Dat is echt, ja, en ik denk van, ja, wat moeten we dus nu doen? Weet je wel, van geoengineering is gewoon niet goed. Van, je moet geen stof in de lucht brengen die daar niet thuis horen.
Het is bovendien verboden, hè?
Het is inderdaad
het
verboden.
Het is gewoon verboden.
Ja. Ja.
Want ik sprak een keer iemand en die zei, nee, maar dat mag niet. Dat is verboden. Dat zou krankzinnig zijn. En het mag niet. Ja, oké, maar
er is een hebben
wij, mijn punt is, hebben wij het bewijs dat het niet gebeurt?
Dat is een hele goede vraag. En dat bewijs hebben we nog niet, dat het niet gebeurt, nee.
En net zolang als wij dat bewijs niet hebben, dan zijn wij geen complotdenkers.
Nee,
want zij moeten gewoon een antwoord. Zij moeten gewoon ons bewijzen. Kijk, dit gebeurt niet. Die strepen blijven omdat er gewoon een wetenschappelijke reden ervoor vinden.
Maar het is ook
we hebben net genoemd en dat die strepen zich vormen als de temperatuur min 40 graden is en de lucht heel vochtig is. Dus het moet minimaal 70% vochtigheid in de lucht, in de stratosfeer of in de hoge troposfeer zich bevinden. Wil je die strepen langer, om die strepen langere tijd in de lucht te laten hangen. En het blijkt dat de stratosfeer of op 9000 meter, 9 kilometer, is de lucht heel droog.
I know, ik weet het, ja.
25-30%. Dus er is geen mogelijkheid.
Het is ook niet ontkend, want in 2007 was het, geloof ik, is er een landbouwdeskundige geweest, Rosalind Peterson. En die heeft bij de Verenigde Naties heeft een soort van alarm geslagen. Dat zij woonde in Californië en ze zei, onze luchten worden gewoon, wij hadden altijd prachtig blauwe luchten, maar onze luchten worden gewoon helemaal wit gesproeid. En ook de boeren hebben er last van. En ze heeft alarm geslagen. En vervolgens is er een ban ingesteld, zo noemen ze dat geloof ik. Is een verbod ingesteld op dat sproeien van dat bepaalde vormen van geoengineering. En dat, dus dat sproeien, dat hebben ze verboden. Ja. Maar er is helemaal niemand die zich er iets van aantrekt. Want ze gaan gewoon door.
Er is een verdrag, er is een internationaal verdrag. Dus je mag niks in de lucht sproeien. Je mag helemaal geen sulfaat delen.
Nee. Maar het gebeurt elke dag overal op
de
wereld.
Dus we zouden eigenlijk een bewijs moeten hebben dat ze dat niet doen. En op dat moment dan gaan we dat geloven.
Ja, nou, dat is een ander punt wat wel interessant is. Omdat onze weersmensen die zeggen altijd van, hè, dat verhaal van, ja, dat die strepen blijven hangen als de luchtvochtigheid hoog is. Maar dat is dus niet waar. Want ik ben dus nu een week geleden voor het eerst nu ooggetuige geweest dat ik een trail aan zag gaan. Echt, ik zag twee vliegtuigen met een korte contrail. Op een gegeven moment, één van die twee ging ineens aan. Terwijl hij eigenlijk gewoon op dezelfde hoogte vloog. En denk van, nou, dat kan nooit zo zijn dat de luchtvochtigheid in één keer met een scherpe scheidingslijn veranderd is. En een voorbeeld, Gerrit Hiemstra heeft een keer bij een uitzending, dan laat hij een videootje zien met allemaal strepen. Dan zegt hij de eerste keer dat het vliegtuigstrepen zijn. Maar bij de volgende uitzending, dus de avond erop, dan zegt hij van, ja, het zijn hoge wolken. Ik denk van, ja, maar als je zo'n weersman al zo lang in het vak zit, dan weet je toch wat je zegt bij zo'n video. Dus als je dus die details naast elkaar legt, dan zie je dat het systeem van alle kanten wankelt.
Ja, ik heb ook genoeg foto's van vliegtuigstrepen met drie strepen. Dan zie je heel duidelijk drie lijnen. Ja. En dan heb ik een vriend van mij gevraagd. Oh, dan hebben ze zeker drie motoren uitgevonden. Hij zei, oh ja, misschien is het zo. Dat kan niet.
Ja.
Je kan die drie motoren niet hebben.
Nee.
Of je hebt vier, of je hebt twee.
Ja.
Maar drie, dat is onzin.
Ja.
En er is ook iets over die brandstof en over de turbines. Dus het schijnt dat, en dit is ook een hypothese natuurlijk, we zouden het bewijs daarover moeten hebben, dat het brandstof komt rechtstreeks van een NAVO-pipeline. En dus het brandstof wordt gewoon in elkaar gesteld door de NAVO.
Er zijn twee.
En het schijnt dat er Ulrike Lohmann in Zwitserland heeft brandstof laten inspecteren, meten. En die lucht, die uitlaatgassen. En zij heeft 16 metalen gevonden.
Klopt, ja.
Ja.
En er is ook een component, dat schijnt aluminium in ijs. Dat heet al-ijs. Dus dan doen ze nanodeeltjes aluminium met een omhulsel van ijs. En die moet eigenlijk iets met de wolken gaan doen. Dus verhinderen dat ze te veel... Het zijn hygroscopische metalen. Hè? Dus de zorgen dat de vochtigheid in de wolken op een andere manier met elkaar reageert.
Ja.
Waardoor je geen regen krijgt. En die wolken zo'n beetje verpulveren. En dan krijgen we dat rare... Maar die analyse van die brandstoffen. Want dit heb ik ook gevraagd.
Ja, dat heb ik.
Doen ze een analyse van die brandstoffen?
Heb ik een petitie over geschreven. Of dat hebben wij ingediend. Het samen met Jerry en nog een piloot hebben we in 2017 een petitie ingediend. En de vraag was inderdaad aan de Commissie voor Infrastructuur en Milieu. Onze vraag is, willen jullie die brandstof laten onderzoeken van de vliegtuigen? Want er zijn allerlei onderzoeken gedaan. Regenwateronderzoek, grondonderzoek, bloedonderzoek. En er werden allemaal aluminium en barium gevonden. En dat is dus in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen. En als dat daar is, waarom zou dat in Nederland dan niet ook zo zijn? Maar ze weigeren om überhaupt te reageren op die petitie. En toen zijn we zelf vervolgens naar het RIVM gegaan. Toen hadden we zoiets van, als politici niks doen, dan gaan we... wij zijn eigenlijk uitgenodigd bij het RIVM.
Oh,
weet je nog?
Hoe was jullie ervaring daar? Dat?
ik weet niet of ik dat allemaal hier kan vertellen. Maar in ieder geval...
Ja, het was
het algemeen.
Wij waren uitgenodigd omdat Maarten mocht een praatje doen. Weet je, in het zaaltje. En er werd eigenlijk eerst een soort... Ja, daarna werd een of ander soort kinderachtige lezing gegeven door het RIVM zelf.
Informatie.
In ieder geval is het zo dat jij hebt gevraagd aan die hoofdonderzoeker van... doen jullie onderzoek naar aluminium in de lucht? Want er wordt wel naar ultrafijnstof onderzoek gedaan.
Nee, werd gewoon niet gedaan.
En toen zei hij nee, want dat moet in opdracht van de regering en we krijgen geen opdracht. Dus wordt er niet onderzocht naar nano-aluminium.
Ja.
Maar het is. Ik had ook nog gelezen over een militair document, Owning the Weather in 2025. En dat is een militair document. En dat is eigenlijk volgens mij ook hele belangrijke informatie. Ik weet even niet wat er nu gebeurt, maar...
Nee, maar we luisteren
of
naar
dit,
jou.
Ik weet niet of dit te moeilijk is, wat ik nou allemaal aan het vertellen ben.
Nee hoor, je kan misschien iets over dit rapport zeggen.
Is het een beetje moeilijk?
Nee hoor, vertel eens.
Ja. Nou ja, dat schijnt nogal een belangrijk rapport te zijn. Owning the Weather in 2025. Gewoon een... dat verzin ik niet. Dat rapport bestaat gewoon.
Het staat gewoon online. Dus iedereen kan het gewoon
iedereen kan het gewoon opzoeken en lezen. Op het internet. En daarin staat dus dat het de bedoeling is dat het Amerikaanse legerapparaat of militaire apparaat de hele het hele weergebeuren gaat regelen op via technologie, dus via het verspreiden van bepaalde stoffen en harp installaties en laserstralen en noem het allemaal maar op. Ik weet niet eens wat voor apparaten ze allemaal hebben. Maar ja, mensen die daar helemaal gespecialiseerd zijn, die weten het allemaal precies. Maar
eigenlijk wordt de weersmodificatie gebruikt als wapen in dit rapport.
Ja, als wapen. Ja, als wapen. Maar ook om... je kunt daarmee ook regelen welke landen wel water hebben en welke niet. Dat stond er dus ook in het rapport van He Who Owns the Water ja. owns the world.
Ja, maar met jouw engineering.
Wat interessant is, dat de voormalige Iraanse president heeft een keer in die speech dat naar buiten geklapt, hè?
Ja.
Ik weet niet hoe die man al heet, iets van ja, goed, dat, in ieder geval, dat kan je opzoeken op YouTube. Hij heeft dat een keer in een speech gewoon gezegd van Europa gebruikt geavanceerde technieken om de wolken eerder leeg te laten lopen. Heeft hij letterlijk gezegd.
Ja, dus dat daardoor hebben zij droogte.
Ja,
dus
dan krijg je droogte.
Ja, Iran heeft last van droogte omdat er gewoon inderdaad op de een of andere manier gemanipuleerd wordt. En die mensen hebben dat donders goed in de gaten.
Ja,
dus
ja.
Ze weten natuurlijk dat er... ja, er worden oorlogen gevoerd eigenlijk via het weer.
Het is eigenlijk een wapen. Dit is alle in reden om het gewoon te verbieden. Er is een organisatie dat heet de Heinrich Böll Stiftung. En wat zij voorstellen, dat is echt een globale ban on geoengineering. Dus een totale globale verbanning en moratorium op geoengineering. Want het kan gevaarlijk zijn. Kijk, je kan zeggen, we doen het goed. En we doen het om
al
goede doelen. Maar het is een wapen.
Ja.
Dus ja, dan moet je moet ermee stoppen.
Ja, maar die grote tornado's, die kunnen ze ook versterken. Hè? En dat is ook weer iets wat ik niet verzin. Want dat kan je dus allemaal op de satellietbeelden. Voor al die mensen die denken van, waarom denkt die mevrouw dat ze het allemaal weet? Maar dat komt omdat ik dat op de satellietbeelden allemaal opzoek. En er zijn een paar mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Een Amerikaanse fotograaf, Patrick Roddy heet hij. Kan je ook opzoeken. Die weet daar heel veel van af. Maar die legt dus uit via satellietbeelden van hoe die... die tornado's dus worden versterkt door middel van... technologieën. En het gebeurt dus al. Dus het is niet iets, geen toekomstmuziek.
Ja,
zo.
Ja.
Alleen wordt het ontkend.
Ja, en Jim Lee is ook een hele goeie. Die heeft de site climateviewer.com. Hij had ook een YouTube-kanaal. Hij heeft ook heel veel dingen uitgespit over het verleden al van weather modification. Het gaat heel ver terug te gaan.
History of weather modification.
Ja. Ja. Ja.
.com.
Maar,
Alleen het is wel moeilijk natuurlijk als je als burger nog niet zoveel ervan af weet. Hè, in het algemeen voor de mensen die luisteren. We kunnen niet even naar de lucht even begrijpen wat er gebeurt. Maar het is, omdat het best wel vrij hoog gebeurt, is het moeilijk te bevatten wat er nou gebeurt. Maar als je er gaat verdiepen, wat jij natuurlijk al jaren hebt gedaan, dan op een gegeven moment zie je het plaatje wat er aan de hand is.
Ja, het grote
plaatje.
En
soms als je naar de hemel kijkt, ik zeg het, ik maak ook heel veel foto's en soms zie je dingen die dat kan niet. Want een paar dagen geleden, dan zag je echt een lijn van oost naar west.
Ja.
Een hele lijn, een scheiding. Dat kan niet natuurlijk zijn. En soms zie je bepaalde vormen, dan zie je echt die netwerken.
Punten.
Netwerken, dan zie je allemaal lijnen. Of bepaalde kleuren. Hier in de sensies, dan zie je die kleuren. Hè?
Ja.
Dat zijn, dat is ook onmogelijk. Dat kan je niet verklaren. Maar misschien kunnen wij iets vermelden over lezingen. Want onze rol is natuurlijk qua radio.
Mag ik nog iets over die agenda's?
Ja, ik wil alleen even aankondigen van de lezing van Fred Teunissen. Want binnenkort wordt er een lezing georganiseerd. En onze radio zal ook daaraan meewerken. En dat is een lezing van Fred Teunissen. Die heeft een boek geschreven. Chemtrails ons te vertellen hebben. Hij is ook een journalist. En hij is al een aantal jaren bezig met dit ontwerp. En hij zal een lezing geven in Amsterdam op 16 april in de Oude Stad. Op 15 april zal hij een lezing geven in Dieren, geloof ik. In Dieren. En op 16 april, s'avonds om 7 uur, geeft hij een lezing in Amsterdam over chemtrails. En ik zou iedereen aanraden in ieder geval om aanwezig te zijn. Want ook al geloof je dat het niet waar is, ook al weet je niet zeker... Is het altijd goed om daarover na te denken en je vragen stellen? Jerry, je wou het zeggen en Marije, maar we hebben weinig tijd.
Okay,
we hebben echt 7 minuten.
Ik zal proberen het heel kort te doen.
Doe maar.
Ik zal even nog een kleine schets maken. Als mensen dus het moeilijk vinden om het geloven dat het op grote schaal zou gebeuren. Ik zeg niet dat ik het claim. Ik claim geen waarheid. Hè. Het is gewoon een situatieschets vanuit mijn technische achtergrond en view. de mogelijkheid dat het gebeurt op grote schaal is als volgt, dat het geautomatiseerd is via GPS-systeem. Dat heeft Willem Velders ook ons verteld. Dus als je weet dat een grote boom heeft allemaal verschillende tanks. Per vleugel heb je 3 tanks. Benzinetanks, ook het midden van de romp. Dus het is mogelijk dat je dus een aantal tanks met de Jet A1 fuel laat. En een andere tanks met JP8, waar dus die hoge concentratie aluminium in zit. En met een controller kan je dus overschakelen op een andere tank. We hebben dus onlangs een keer een piloot in opleiding gesproken. Die nadat we het indienen van de petitie van de Tweede Kamer, stonden wij buiten te schuilen bij een boekwinkel. En toen kwamen we spontaan in gesprek met een piloot van Ryanair in opleiding. En hij zegt van, nou, ik weet niks van geoengineering, maar het enige wat ik kan vertellen is dat in de toestellen is er een chemtrail generator ingebouwd. Die wordt automatisch aangeschakeld op bepaalde routes. En er wordt chemie bij gedaan uit mom van efficiënte verbranding. En hij zegt van, ja, je zou eigenlijk gewoon de boeken van de Aviation School moeten bemachtigen, want daar wordt het ons geleerd. Maar het wordt gedaan uit mom van efficiënte verbranding. Maar het zou dus kunnen zijn, wij zeiden tegen hem, nou, ja, dit is eigenlijk het geoengineering programma geïntegreerd in de lijnvlucht. En dat komt terug op wat David Kiet in zijn lezingen zei, jaren geleden. David Kiet zegt letterlijk van, if you want to test it, we have to test it on a large scale, and we can do that with the commercial airlines. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk al, als je dus dat, qua techniek kan het gewoon. Of het de waarheid is, dat ga ik dus niet claimen, maar dat is wel technisch mogelijk.
En die piloot die heeft dus gezegd dat het waar is.
Ja, nou ja, goed.
Van dus, Ryanair,
ja,
toch?
Dus wij kregen dus na, ja, dat, nou goed, toeval bestaat dus voor mij niet meer. Maar goed, het is wel heel erg apart dat wij dus notabene op dezelfde dag dat wij de petitie samen met Marije en Willem Veldhof hebben ingediend, dat wij dus later in die middag spontaan, onverwachts in contact komen met een piloot in de opleiding die ons dus die bevestiging geeft. Nou, dat is wel heel apart.
Ja. Hij liet ook nog zijn pasje zien, ja, van kijk.
Ja, absoluut, ja.
Zie je, ik werk bij die en
ja,
die.
Ja, en ik blijf gewoon bij mijn, ja, punt. Zij moeten bewijzen dat het niet gebeurt.
Dat
net zolang als wij dat bewijs niet hebben, dan moeten we vragen stellen. Niet voor onszelf, maar gewoon voor de maatschappij, voor de toekomst,
ja,
voor miljoenen mensen. Want dit gaat miljoenen mensen aan. Want dit is echt een globale plan. Je moet het globaal doen, anders, ja, heeft het, ja, geen,
ja,
zin.
Ja, en, ja, de luchten zien er gewoon niet uit. 9 van de 10
bewijzen keer dat dit onzin is.
Ja.
Ik hoop niets anders dan dit te horen, maar dan moet ik dit bewijs hebben.
9 van de 10 keer zijn de luchten flats blauw. Flats tot melkachtig wit-blauw. En dat de professor Detlef van Vuren is ook een wetenschapper. Was een keer op de radio bij NPO. En die zegt van, ja, dat we de symptomen zullen zijn dat de hemel witter zal worden en minder blauw. Maar dat zien we al jaren gebeuren. Ja, ja, ja.
En trouwens, soms als het heel blauw is, dan kan het zijn omdat ze mangaan erin versproeien.
Oh, dat weet ik dus niet.
Ja, nou, dit is ook een verhaal. Want soms, okay, zie je zo'n lichtblauw, zo'n faalblauw. Dat kan zijn dat ze gewoon kleurstof, ja,
okay.
Maar het is ook nog zo dat de chemtrails verschillende kleuren hebben. Hè? Je hebt zwarte chemtrails, je hebt roze, ja, blauwe.
Maar Marije, we hebben heel, ja, weinig tijd, dus heel kort over die Agenda 21.
Oh. Ja, nou ja, het is inderdaad onderdeel van Agenda 21 van de Verenigde Naties. Maar er is ook nog een onderzoekster, Elana Freeland. En zij heeft ook heel veel onderzoek gedaan. Ze doet al heel lang onderzoek. Ze is biologe. En zij vond 7 agenda's die achter dit fenomeen van de geoengineering zit. Dus het is niet alleen om het weer, voor weermodificatie, maar ook militaire operaties, biologische activiteiten, planetaire activiteiten, ja, staat hier.
Ik,
nou,
zou zeggen, zoek het op, ja, Agenda 21. Dat is ook weer zoiets verontrustend. Ik wil jullie bedanken, Marije en Jerry. Dat, ja, was een hele levendige avond. Het is eigenlijk heel spannend en heel verontrustend. Maar ja, we zijn op zoek naar de waarheid.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is wat wij willen. We willen niets anders dat. Geen legende, geen stories, maar gewoon de waarheid.
Ja.
Als ze ons de waarheid vertellen, dan zijn we tevreden.
Absoluut.
Ja, toch?
Ja.
En jij bedankt voor het maken van deze uitzending.
Ja, graag gedaan aan jullie voor jullie aanwezigheid hier. We hebben misschien een minuutje. Kan je nog iets kwijt als je wil?
Ja, nou, ik kan alleen maar alle politici oproepen om vooral dit onderwerp te onderzoeken. Ja. En natuurlijk vooral de groene partijen, omdat het ook om onze voedselvoorziening gaat. Ja. Want met giftige grond, met aluminium in de bodem, kun je het wel vergeten. Want er gaan planten en bomen gewoon van dood.
En waarom heeft Monsanto patenten op aluminiumresistente zaden eigenlijk gemaakt?
Ja. Dat is ook nog zoiets.
Verdacht, toch?
Ja. Ja, precies.
En ja. Er zijn op Facebook, ja. In ieder geval, er is een pagina.
Oh ja, op Facebook is een pagina. Er zijn meerdere pagina's die gaan over geoengineering en chemtrails. Er zijn een paar groepen zijn er en Chemtrails Nederland. En ja, ik sta zelf ook op Facebook.
En er zijn heel veel Amerikaanse.
Terry staat op Facebook.
Ja, ik heb ook een YouTube-kanaal, dat heet Timelapse Skies Holland. Daar kan je van een heel jaar zien wat er in de lucht
bezoeken.
Gebeurt.
Ja. We moeten sluiten. Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. En bedankt aan onze luisteraars voor jullie aandacht. En dit was Voice of the Town. Oké. Bedankt. U luisterde naar Voice of the Town. Een programma van actualiteit, informatie en muziek met een eigenwijze karakter. Gemaakt door Silvia Terribili voor Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Tot de volgende keer.